Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Eva Brouwer.
Ha, Sandra.
Ha, Eva. Eva, jij zei van, nou, introduceer jij mij maar. Er zijn zoveel dingen die jij bent, volgens mij. Je bent spreker, presentator, je bent historicus, je bent overtuigingsexpert.
Ik ben nog niet heel overtuigd, als je dit zo zegt.
Auteur van een aantal boeken.
Ja, klopt ook. Ja, ja. Ga door. Dit is lekker.
Mis ik nog wat?
Ja, ik ben ook iemand die graag in mijn pyjama zit en Netflix af en toe. Maar dat heb zie je meestal niet.
Nee. En die is fleurrijk. Fleurig
en kleurig, net
ja,
als jij.
Ja. Ja. Ja, ik heb mijn flamingo blouse vandaag aangedaan voor degene die dit beluisteren. Mijn oranje blouse.
Ja, en ik ben in het helemaal hemelsblauw.
Ja, fantastisch. Ja. Nee, leuk dat jij in onze podcast zit. Jij was spreker op ons eerste Empower Women event in 2019. En jij bent weer spreker op ons komende event.
Ja, fantastisch.
Dit jaar.
En ik moet zeggen, ik ben jarenlang presentator geweest van heel veel evenementen. Als dagvoorzitter ook. En jullie waren eigenlijk, jij samen met Cor, jouw wederhelft, waren eigenlijk een van de eerste die in mij geloofden als spreker. Dus daar stond ik dan nog in een breakout. Hè? Dus ik had nog niet het hele mainstage plat geklept. Maar daar heb ik natuurlijk, ben ik ook jullie heel erg dankbaar voor dat jullie mij toen die kans gaven en toen al dat geloof hadden, 2019. En nu inderdaad 5 jaar verder.
Mooi.
Nu sta ik wel op de mainstage. Hoe leuk is dat? Ja.
Dus de conclusie is gewoon dat iedereen naar ons event moet, want er gebeuren daar gekke dingen.
Dat is sowieso de conclusie. Hoe je ook deze podcast ingaat, dat is het belangrijkste. Kom.
Ja. Nee, maar mooi om te horen dat je daar. Ja, dat we nu 5 jaar verder zijn, alweer. En dat jij daar die groei hebt doorgemaakt.
Ja,
geweldig.
Prachtig. En dus, bedoel, jullie hebben natuurlijk altijd. Kijk, Empower Women, dus dat vind ik wel leuk. Daar ben ik dan zelf eigenlijk ook een voorbeeld van.
Ja.
Je moet ook kansen krijgen. Hè? Het is ook leuk om kansen te geven aan
mensen.
Ja.
Ja. En in ons voorgesprek hadden we het er ook over dat je groeit. En dat je niet altijd doorhebt welke kant je op wil. En ons thema is ook Be the Woman You're Destined to Be. Het is ook een weg die je zelf gaat. Jij bent auteur van een aantal boeken. En ik denk dat er meer zijn die ik heb opgeschreven. Even tot 10 tellen. Is een kinderboek. Hè?
Klopt. Kinderboek ook voor moeders. Dus die kan je zo omdraaien.
Ah, ja.
Aan de ene kant voor kinderen, aan de andere kant voor moeders. Ja.
Leuk. En in 10 stappen online presenteren?
Klopt, die heb ik in coronatijd geschreven. Dus dat was ik natuurlijk helemaal groen en geel aan het ergeren. Aan allemaal kattenstaarten in beeld. En mensen die eruit zagen alsof ze een klokkenluider voor Nieuwsuur waren. Met tegenlicht, weet ik dan. Dus toen dacht ik, schrijf gewoon een boek. Hoe kan je lekker overkomen op beeld? Ja, die ook.
Ik vond die kattenstaarten trouwens geweldig.
Je vond het wel sympathiek. Ja, het gaf ook wel wat intimiteit natuurlijk. Als je iemand ziet met zijn wasrek en zijn vakantiefoto's achter. Dat is ook juist leuk. Het geeft ook meteen een aanknopingspunt om in gesprek te gaan, om even het ijs te breken. Maar heel veel mensen waren zo ongemakkelijk met online presenteren. Ze zeiden echt van, ja, ik kan niet wachten tot we elkaar weer face-to-face zien. Maar ik wilde heel graag laten zien dat je die energie echt wel ook door dat scherm heen kan brengen. Dat vonden mensen wel moeilijk. Maar het boek kwam wel trouwens op 1 ook van managementboek.
Dus geweldig.
Blijkbaar was er toen, het verkoopt trouwens nu totaal niet meer. Maar destijds was het echt even wel iets wat mensen nodig hadden. Ja,
ja, maar na deze video.
Nadat ze jouw ticket hebben geboekt. Ja.
Ja. Ja. Ik vond het online. In corona ging ik online coachen, wat op een hoger tempo, wat vaker. Ik vond het geweldig.
Oké, waar zat hem dat in dan?
Pardon?
Waar zat hem dat in dan?
Ik vind het wel fijn, 1-op-1 moet ik zeggen, om mensen te coachen. Dat je in je eigen bubbeltje zit. Het is wel een soort veilige comfortzone waar je in zit. En ik kan dan ook de trainer zijn die af en toe ook informatie deelt online. En face-to-face is dat lastig. Dan moet je met je boeken komen of met je laptop. En ik kon dat zo even switchen, even een ander schermpje.
Oh ja,
ik vond dat heel fijn.
Kijk eens.
Dus dat was in coronatijd in 10 stappen online presenteren. Dus zie je wat corona toch nog wat voor mooie dingen heeft gebracht. En in 10 stappen je podium pakken.
Ja, dat is mijn eerste grote mensenboek.
Je allereerste.
Ja.
Want ik zei tegen jou in ons voorgesprek, ik was erbij bij deze boeklancering van in 10 stappen je podium pakken. En wat mij er is bijgebleven, volgens mij is het de eerste keer dat ik jou, het was voor het ons Empower Women event, dat ik jou daar zag. En jij legde uit van dat het misschien best wel spannend kan zijn om je podium te pakken, letterlijk op een toneel. En dat je dan je in kunt beelden, het was een tip die je gaf, dat je in Zwitserland bent, in zo'n hotel of op je kamer. En dan doe je die ramen open. Dus dat is wanneer je opkomt, dat je denkt, hier ben ik. Wat mooi.
Ja, alsof je zeg maar je hoteldeuren met uitzicht over de Alpenweide ja. openslaat.
Ja.
En dan zo, hallo! Ja, dat. Inderdaad. Met dus, je opent eigenlijk waren je,
opent.
Je borstbeen. En daar maak je eigenlijk al makkelijker contact dan dat je eigenlijk in die coulissen stond je nog... Oh, wat een slecht idee. Waarom wilde ik dat ook alweer? Hallo. Dus zo kan je, je lichaam eigenlijk inzetten. Ook al vind je het mentaal nog steeds spannend, kan je je fysiek al toch beter voorbereiden om het toch voor elkaar te krijgen.
Maar dat, ik heb ook letterlijk zo'n beeld voor me van een mooie Zwitserse Alpen.
Dat helpt jou ook al lekker om...
Ja, dus dan... Maar ik heb hem dus aan verschillende, sindsdien dat ik daar bij jou was voor de boeklancering, aan verschillende mensen ook verteld. En die vonden het helemaal geweldig.
Oh, wat leuk.
Dus ik zit jou gewoon te promoten.
Top, dank.
Ja, je podium pakken dus. Daar komt, online presenteren ze ook je podium pakken. Dat boek Even tot 10 tellen, die heb ik zelf niet gelezen. Voor moeders en voor kinderen. Heeft het ook te maken met je podium pakken? Of is dat een heel ander onderwerp?
Nou, het was eigenlijk voor ondernemende moeders. En als je zelf, mijn zoontje is nu 9, maar als je dan jonge moeder bent, dan is dat helemaal je bubbel. En dan denk je, oh, maar er is helemaal niks voor deze doelgroep. Wat natuurlijk op zich wel meevalt. Maar je bent zelf in zo'n ontdekkingsreis dat je dan denkt, oh, ik neem andere mensen ook mee. Die moeten dit ook weten. Dus ik heb toen 10 vrouwelijke ondernemers, niet eens allemaal moeder, maar wel om hun tips gevraagd van, goh, wat zijn dingen waardoor je beter privé-werk kan combineren, balans houden. Weet je, dat zijn dan thema's waar je dan heel erg mee bezig bent. Dus dat was superleuk om te doen. En ik heb dan met Rotterdamse tekenares Theresa Hartgers, die heeft de illustraties gemaakt. En dan waren het plaatjes van, mama gaat centjes verdienen. Dan zag je mij met mijn werktas en zo. En dan ging ik met mijn zoontje. Dus het waren een soort mini-scènes uit het leven van een ondernemende moeder. En hoe kan je dan dat gesprek ook met je kindje erover aanknopen?
Ja, want je bent zelf natuurlijk inderdaad moeder van Rijk. Want je had ook over dat die coronaperiode in 10 stappen online presenteren. Mama gaat centjes verdienen. Want ik denk wel eens, hoe leg je dat uit aan een kind? Hè? En dan in coronatijd zit je met z'n allen thuis. Hoe leg je dan uit aan een kind?
Ja, dat is natuurlijk. Ik heb in die zin. Ik greep toen ook echt alles aan. En ik zat echt de hele dagen te zoomen. En dus mijn werk was inderdaad. Nou ja, net als jij vertelt. Hè, heel veel online trainen, coachen, webinars geven. Dus ik heb. En ik sta natuurlijk ook normaal gesproken nu het weer voorbij. Sta ik veel op het podium. Dus ik heb natuurlijk heel in die zin gek werk voor een kind. Ik zit natuurlijk niet op een kantoor.
Nee.
Dus af en toe heb ik dan. Sta ik in ook in een waanzinnige outfit voor een hele grotere zaal. Maar. Ik zelf als kind heb in ieder geval nooit iets meer meegekregen over ondernemerschap. Mijn vader was ambtenaar. Mijn moeder was lerares Duits op een middelbare school. We woonden hier in Rotterdam. En ondernemerschap, ja, dat was gewoon... Er was een bakker en je had ook, een reiswinkel of zo. Maar het kwam niet echt in mij op om zelf ondernemer te zijn. Het accent lag heel erg op leren. En diploma halen en het liefst studeren naar de universiteit.
Dat kwam door je moeder natuurlijk, die les gaf.
En allebei waren ze, dus ze vonden elkaar ook heel erg in dat hoofdelijke, zeg maar. Dus eigenlijk pas later, toen ik al in de 30 was, toen ontdekte ik dus online ondernemen. Dus niet alleen ondernemen, maar meteen het online ondernemen. Ja. En die doelgroep van Empower Women, het was echt alsof ik door het luikje van Alice in Wonderland heen ging. En in een parallele wereld kwam, waar alleen maar vrouwen waren met hun eigen bedrijf, die hun eigen geld verdienen en niet weinig ook. Hè? We hebben het echt niet over knutselwebshopjes of zo.
Nee.
Echt gewoon fantastisch. Heel veel, inderdaad, ook in het coachen. Nou, dat was zo'n eye-opener voor me. En toen heb ik het ook geleerd. Dus je investeert zelf ook in business coaches om gewoon dat spel te snappen.
Ja.
En dat probeer ik mijn zoon dus wel iets meer mee te geven, dat er dus meerdere smaken zijn.
En ik las in 10 stappen je podium pakken. Daar schrijf je over de auteurs. Er staat zowel op het podium als in een tv-studio. Waren Stefans minder vrouwen dan mannen te gast. Dat had deels te maken met het aanbod. Maar ik merkte ook dat het aan de vrouwen lag. Dikwijls schoven die zelf een collega naar voren.
Ja.
Dus daar ontstond een beetje dat afzien van het ondernemerschap. Hè, wat je nu omschrijft. Daar ontstond een beetje het beeld van, ik moet wat met vrouwen doen. Want doe je voornamelijk dingen met
veel
vrouwen?
Veel wel, ja. En ik zal je straks vertellen dat natuurlijk als je eenmaal werkt, dat weet jij ook, zijn er natuurlijk zat mannen die ook onzeker
Zeker.
Zijn. Dus inmiddels is het wel iets meer verschoven.
Ja.
Maar dat was inderdaad, hè, dus je hebt natuurlijk je weg naar het ondernemerschap is één ding.
Ja.
Maar dan, wat heb je daar te doen? Wat is je doel? En toen merkte ik inderdaad, ik ben dus heel lang nieuwslezer geweest bij RTV Utrecht. Dus ik presenteerde het nieuws. En inderdaad, dan belde ik van, goh, ja, zou je dan willen aanschuiven over dit onderwerp? Oeh, nou, misschien kan je beter mijn collega vragen. Dat is niet helemaal mijn specialisme. Dan zei ik, nou ja, je bent erop gepromoveerd. Hè? En dat duurt maar 3 minuten, dus het moet lukken. Oeh, nou, en dan helemaal hoorde je aan de andere kant van de lijn tuut. Of soms letterlijk tuut. En dat was wel een eye-opener. En sommige mannen die zeiden gewoon, ja hoor, waar moet ik zijn? Terwijl ze, weet je wel...
Geen verstand van hadden wellicht.
Amper. Dit was die brutaliteit soms, juist, hè? Even gechargeerd gezegd.
Ja.
En daar dacht ik wel, nou, ik heb daar wel ook werk te verzetten. Toen zei ik, en dat is trouwens nog steeds niet gebeurd... Ik zou graag een vrouw in het torentje willen.
Ja.
En dan, hoe komen we daar? Dan heb je nog meer vrouwelijke rolmodellen nodig.
Exact.
Vrouwen die zich op durven te werpen.
Ja.
Nou, dan moet je dus onderaan beginnen. Dus jij moet zelf het goede voorbeeld geven voor jouw kinderen, voor de mensen op je werk, et cetera. En zo gaan we doorcijpelen.
Want jij bent dus eigenlijk het rolmodel voor niet alleen voor je zoon, maar ook voor al die vrouwen die bij jou komen, die zeggen, nou... doe maar die mannelijke collega.
Ja,
dat soort vrouwen.
Dat hoop ik wel. Maar ik ben ook open over de dingen die ik zelf moeilijk vind. Want natuurlijk heb ik zelf ook mega veel last van imposter syndroom. En ja, ben ik ook bang dat ik het niet goed doe of niet goed genoeg, et cetera. Ja. Dus ik probeer wel te laten zien dat je ondanks die emoties het toch wel kan doen. En ook van waarde kunt zijn voor een andere.
Misschien juist met die emoties. Ja. Want dan begrijp je elkaar, denk ik, toch?
Ja, want soms als je daar inderdaad niet open over bent... zou je misschien denken dat je alleen bent. Hè, dat jij de enige bent die aan zo'n zakelijke tafel die onzeker is of zo. Maar en ook mannen hebben het. En dat is dus wel interessant. Ja, want ik ben nu de moeder van een zoon. Het maakt ook allemaal niet. Dat gaat niet per se of je nou wel of niet moeder bent.
Mm-hmm.
Maar ja, ik kan natuurlijk, het gaat niet alleen maar dat ik alleen maar de vrouwen zit te pluggen.
Nee.
We maken met elkaar een leukere wereld. Als het nou echt over gaat over diversiteit en inclusie, wat natuurlijk al modetermen zijn op de werkvloer. Maar dat is ook oprecht belangrijk. En iedereen zou eigenlijk betere tools nodig hebben om zijn of haar verhaal beter uit te leggen. Dan kan je pas echt overtuigen. Dus in plaats van heel erg vanuit je eigen kokertje te redeneren, kan je dus meer empathie en verbinding krijgen als je het op een juiste manier overbrengt.
En heeft het ook, was ook jij degene die dat deed? Want je zag die vrouwen die dat niet deden? Of was je al iemand die het podium pakte?
Ja, ik was natuurlijk mega iemand die het podium pakte. Wel kwam ik later achter verborgen in het volle licht. He, dus je wordt elke dag in de visagie gedaan. En als ik dan dagvoorzitter was, dan hees ik mezelf in een kokerrok. En dan pumps aan. En dan ging ik gauw een CEO of een topsporter aankondigen. Dus ik liet natuurlijk niets van mezelf zien. Tegelijkertijd was ik op de werkvloer echt zo one of the guys. Dat heb ik ook zo geleerd nu achteraf terugkijkend. Dat is zo interessant dat je dan zegt van... ja, ik ben niet echt een moedermoeder of zo.
Je nam een andere rol aan eigenlijk.
Ik was me er helemaal niet van bewust. Maar later pas... ja, dacht ik. Ik denk dat mensen, misschien sommige vrouwen van mijn generatie, zich onbewust ook een beetje stoer gingen voordoen.
Ja.
Omdat ze al misschien bang waren dat ze niet geaccepteerd waren. Dus meelachen met de jongens en
One of the guys. Ja. Denk je dat met die generatie te maken heeft? Dat toen het beeld was?
Nou ja, kijk, ik ben ook...
Je bent in 80, 81.
Ik ben 81.
Je bent geen 81.
Ik heb nu een oud collega, die is ook een klant bij mij geworden.
Ja.
En die is nu heel erg bezig met vrouwelijke energie. En dat ook gebruiken, dus meer je intuïtie durven inzetten. En nu blijkt van dat zij dus altijd... Ze durfde zich niet ziek te melden. Ze was alleenstaande moeder. Ze dacht altijd van, oh, ik moet het regelen, ik moet het fixen.
Ja.
En we hebben nooit ineens een gesprek gehad over mannelijk, vrouwelijk. Of we wisten niet eens van bestaan af. Dat was dat helemaal niet in je vocabulaire. Dus misschien als mensen luisteren dat ze dat wel al hadden. Maar destijds ook in de journalistiek was het vooral grote mond hebben. En ik heb natuurlijk ook een fantastische tijd gehad. Juist met heel veel humor en camaraderie. Maar het was ook heel masculien en voorwaarts, weet je wel?
Nou, het is helemaal niet verkeerd om daar van te leren. He, dat masculine, daar kun je heel veel mee. Ja.
En als ik de hand in eigen boezem steek, ik was dan ook presentator, dus je valt dan best wel op zo'n redactie. Ja. En dan denk je zelf dat je misschien gewoon één van de mensen bent, maar sommige mensen kijken misschien een beetje tegen je op. En als je dan ook tegen een jong iemand zegt, ah nee, ik schrijf dat tekstje zelf wel, dat gaat veel sneller.
Ja.
Weet je wel? Dus je bent ook soms misschien een klein beetje een high-by. En dat was dan niet zo bedoeld, maar het komt wel al veel pinniger of intimiderender over dan je misschien zelf wil. Hm. Snap je?
Ja, en eerder bij vrouwen dan bij mannen?
Nou, ik was dus zelf misschien niet altijd de leukste. En nu werk ik alleen maar met vrouwen. Dus wat is daar gebeurd? Hè?
Ja.
Nu, wat is daar geshift?
Ja.
Dus ook veel meer, doordat ik heel veel coaching heb gedaan, krijg je natuurlijk ook veel meer zelfreflecterend vermogen.
Ja. Maar je bent zelf gecoacht, bedoel je daarmee?
Of ja. Ik heb één keer zei ik tegen een collega, wat vind jij er eigenlijk van? En die collega zei, ja, nou even, ja, ik heb er niet echt een mening over. Toen zei ik, geen mening? Geen mening? Je bent toch geen plant? Die heb ik natuurlijk nog keihard teruggekregen bij mijn afscheidsfilmpje. Maar toen dacht ik dat het goed was om ergens een oordeel over te hebben.
Hmm.
Zo werd ik ook opgevoed. Van ja. Gewoon meteen hop, in lekker een hokje, bam, lekker duidelijk.
Ja.
En dat is natuurlijk pas later leer je dat een oordeel over iemand anders eigenlijk meer over jezelf zegt natuurlijk.
Het zegt heel veel over jezelf.
Ja.
Oké. Okay. Ik las die... Ik haal wel eens modellen aan van mensen, maar soms denken ze, oh, want jij hebt er ook eentje, regie. En zie ik mensen wel zenuwachtig kijken, even, ja, waar staat mijn letters ook weer voor? Maar jij weet hem nog wel.
Ik weet hem nog wel. Ja.
Dat is geen overhoring. Ja,
de eerste
maar ik
is deze.
Ja, die vind ik mooi, de rietstengel.
Ja, de rietstengel.
De
meewijzende rietstengel. Ja.
Want je moet zo flexibel zijn als een... Je ziet hem ook gelijk voor je, want je gaat hem gelijk doen. Je zo flexibel zijn als een rietstengel.
Ja, nou, ik bedoel er eigenlijk mee het volgende... Dit model regie, pakken regie, gaat over hoe kun jij je podium pakken in een gesprek.
Hm.
Dus soms fiets je naar huis en dan denk je achteraf, oh, had ik maar zus of zo. Ja. En de rietstengel is stap 1. De rietstengel gaat er dus over, in eerste instantie kan je even meebuigen met iemands onderwerp.
Mm-hmm.
Maar vervolgens pak jij het weer over en kan je alsnog je eigen ding doen. Dus dat is de rietstengel, dat is die beweging. Dan, begrijp je wat ik bedoel?
Nou, je ziet me denken. Ik doe denken aan NLP, want daar heb je in rapport gaan. En als iemand met zijn handen over elkaar zit, kan ik dat ook gaan doen. En als ik dan, want je gaat elkaar natuurlijk spiegelen als je dan zo doet. Dus ik ga mee met jou. Maar op een gegeven moment ga ik zo en dan ga je ook zo. Dus ja. Ik neem jou mee.
Dat is wel een hele mooie betekenis. En ik denk dat die daarin ook heel mooi past. Maar hier bedoel ik eigenlijk dus dat je niet meteen zegt, ik wil het nu hierover hebben. Maar dat je eerst even meepraat. Okay. Oh ja, da. Wat ook heel interessant is.
Oké.
Okay. Eigen onderwerp.
Oh, dus je gaat mee, maar dan pak je hem terug.
Dat is de rietstengel.
Oké. Okay.
Ja.
En de E van... Einde in gedachten?
Juist, dus dat is waar ik net eigenlijk zei van... Ja, dan heb je dat rotgevoel dat je op de fiets terug zit... en dan denk je van ja, had ik maar. Dat is dus eigenlijk nu al bij jezelf te raden gaan... als ik straks op die fiets zit. Wat wil ik dan gezegd hebben?
Ja.
En dat concreter maken voor jezelf... en dat dus ook in een gesprek fietsen. En stel, kijk, wij zitten nu in een podcastgesprek, hè. Als ik straks... Ik geef antwoord braaf op jou... Mm-hmm. Vragen.
Mm-hmm.
Maar het gevaar is dat ik aan het einde van het gesprek klaar ben. En dat bijvoorbeeld nog helemaal niet duidelijk is wat ik doe. Of wie ik wel eens heb geholpen. Dus dat is, daar heb je dus zelf heel veel invloed
zeker,
op.
Zeker,
en verantwoordelijkheid voor.
Ja. En ik zit ook te denken, het is bijna ook wel masculine. Van de regie pakken. Meebuigen, maar dan ook de regie pakken. Dat is toch wat vrouwen minder... Neigen
ja,
doen.
Maar misschien doordat je dan eventjes ook mee kan. Dat je gaat dan wel eerst de verbinding aan en dan je eigen ding. Misschien is dat dan je heel yin en yang, hoop ik.
Ja, en wij kunnen natuurlijk heel goed die verbinding maken, denk ik.
Ja.
Maar niet afwachten, dat einde in gedachten, niet wachten. Wat wil ik dat er gezegd wordt?
Dat je in ieder geval, je hoeft er dus niet doorheen te beuken.
Nee.
Maar in ieder geval een soort bewustwording van wat zou ik zelf graag willen. In plaats van willen pleasen.
Ja, en dat is toch wat vrouwen toch eerder doen.
Ja.
De G van gebeurtenis, en dat is ook... Iets wat heel erg bij jou past, vind ik. Want je hebt net ook al, je bent heel verhalend, vind ik. Je komt met een verhalen.
Ja, dat is echt waar ik zelf dus... De gebeurtenis staat dus voor, kan je een anekdote erin gieten.
Ja.
En als je het eenmaal ziet, heb je door. Andersom, als je het eenmaal door hebt, ga je het zien. Ik weet het niet, ik Cruyffiaanse uitspraak. Maar het werkt gewoon zo goed om altijd een voorbeeld erbij te geven.
Ja.
Dus zorg gewoon voor panklare anekdotes.
Zo simpel eigenlijk, hè? Iedereen heeft, denk ik...
Ja, maar mensen denken eigenlijk te moeilijk.
Ja.
Dus liever komen ze dan met een voorbeeld uit... Nou, zal ik een voorbeeld geven? Dus ik had een klant die was HR-chef.
Ja.
En die mocht... die had een cursus gedaan over werkgeluk. Dus ze mocht haar eigen nieuwe verhaal pitchen bij de hele MT van het bedrijf. Want ze wilde eigenlijk een beetje een andere kant op.
Ja.
Ze was zo goed voorbereid. Ze had echt alleen maar voorbeelden van Google en in Silicon Valley. Hoe daar kantoren met een glijbaan en weet ik veel. Op een gegeven moment vraag ik... Heb jij dit soort situaties zelf ook wel eens meegemaakt in de fabriek waar jij werkt?
Mm-hmm.
Ja, zeker, zegt ze. Want op de werkvloer hadden we wel eens hele facties die tegen elkaar werden uitgespeeld. En pestgedrag op de werkvloer. Ik zeg,
Dat.
Vertel dat. Want dan ja. is het niet alleen heel beeldend, maar het is van jou. Het ja. is jouw kennis.
Ja.
En het is natuurlijk ook heel erg in lijn met het bedrijf. Dus het MT zal dat alleen maar meer herkennen en bewonderen dat jij dat zo neer kan leggen.
Het wordt persoonlijk ook, hè, doordat ja. je het vertelt. En dan ook misschien ook die kwetsbaarheid. Hè, want ik zit te denken aan die verbinding die je daarmee krijgt. Omdat jij je kwetsbaar opstelt. Je vertelt misschien mooie verhalen, maar er zullen ongetwijfeld ook kwetsbare dingen in zitten, denk ik dan.
Ja, maar in storytelling is het wel vaak zo dat je iets kiest waar je wel een bepaalde afstand tot hebt.
Tuurlijk, dat je niet gaat zitten huilen.
Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat ook geen ramp natuurlijk zou zijn, maar als je het wil... En ik heb deze anekdote die ik jou net vertel, heb ik ja. niet echt voorbereid, maar nee. die komt wel eens... Komt wel eens, dan heb ik mijn rammelbakje met verhalen. En dan komt hij wel eens naar boven. Dan grabbel ik deze. Ik zeg dus ook niet, het gaat niet per se om de beste anekdote.
Nee,
het gaat
iets.
Gewoon om een voorbeeld.
Maar ik merk dat wat je net zei, van we zitten misschien te veel in ons hoofd. Ik had voor dit soort gesprekken, die ik doe met de videopodcast die ik voorbereid, of mijn coachingsgesprekken, dat ik heel erg in mijn hoofd kon gaan zitten. En dan komen die verhalen, die creativiteit komt dan ook niet. Terwijl als je meer... vaart op wat je al hebt, want je hebt heel veel verhalen in je, dan komt het ook makkelijker daaruit.
Ja.
Dan als je luistert naar iemand, denk je, oh ja, je moet ook al goed luisteren, maar dan heb je misschien dat je denkt, oh ja, ik heb er wel een grappig verhaal over te vertellen, of een mooie anekdote.
Ja.
Ja. De I van interesse.
Ja. Ik was ooit bij een training, en toen, met allemaal leidinggevenden, en toen zei één man, maar ja, maar ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in wat mijn medewerkers te melden hebben. En toen dacht ik echt zo, mijn oren hingen echt zo klapper. Ik denk, meent je dit nou? Are you kidding me? Durf je dat? Dat is wel heel kwetsbaar, hè? Maar ik dacht, oké. Zo ja, dan is er eentje die houdt heel erg van paarden. Nou, ik haat paarden. Daar zit ik toch helemaal niet op te wachten. Dus daar is eigenlijk het idee van, misschien hoef je niet zelf ook paarden leuk te vinden. Maar kan je gewoon vragen van, joh, wat heb jij daar dan mee? Ik vind het persoonlijk niks, maar wat heb jij daarmee? Dus toon wel interesse, ook al hoef je niet per se daar ook letterlijk die affiniteit mee te hebben. He? Dus wees niet interessant, wees geïnteresseerd.
Dat is een mooie, hè?
Ja.
Nou, ik merk het gelukkig bij heel veel managers zijn geïnteresseerd. Ik doe ook HR-opdrachten. Heel veel managers, directeuren zijn geïnteresseerd in hun personeel. Maar dan zeggen ze vaak van, ja, dat doet HR toch? Dat is zo'n gevleugelde uitspraak. Maar dan zeg ik wel eens, ja, maar je wilt toch weten hoe het met je medewerker gaat? Of dat nou, jij bent een manager. Je bent toch geïnteresseerd als manager in het hoe het met je mensen gaat? En je hoeft niet alles, inderdaad... leuk te vinden wat ze
ja,
doen.
Ja, maar het is eigenlijk dus shocking, want ze besteden dus dan blijkbaar hun interesse in iemand uit.
Ja.
Maar er zijn dus, dat is dus wel waar. Er zijn dus mensen die gewoon niet intrinsiek geïnteresseerd zijn in een ander.
Maar volgens mij kun je dan geen manager zijn. Of je moet een manager zonder personeel zijn, dat kan, hè?
Ja. Nou ja, ik denk als jij, dat weet jij natuurlijk beter dan ik, met al jouw ervaring ook en coachervaring. Maar er zijn natuurlijk wel zat mensen die manager zijn die niks met mensen hebben.
Dat klopt, ja. Dat klopt, ja.
Maar, en dat is dan misschien juist wel die female touch. Dat je dus wel even die empathie hebt van, hey, wat ja. speelt daar nou?
Ja, nou ja, ik vind hem heel belangrijk. Ik kan... er is geen verbinding als ik niet geïnteresseerd ben in jou.
Ja. Ja. Maar om mensen dan gerust te stellen, interesse hoeft dus niet te zijn dat je helemaal op dezelfde golflengte zit, maar wel in verbinding, interesse tonen, gewoon de vraag stellen.
Ja, nou, ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om ook aan jongere collega's, generaties na mij, om te horen waar ze mee bezig zijn. Zoals jouw zoontje, dat vind ik fantastisch. Wat beweegt die mensen? En hoef ik TikTok helemaal niet interessant te vinden. Ik zit er trouwens zelf niet op. Maar ben ik wel nieuwsgierig wat mensen beweegt om daar wel mee bezig te zijn.
Nou, ik zal iets vertellen. Er zit iets theatraals van mij, is doorgecijpeld naar mijn zoon. En hoe uitzicht dat? Hij wil dus heel graag showworstelen.
Showworstelen?
Ken je nog Hulk Hogan van vroeger?
Ja.
Nou, dat met er zo tegen die touwen aan en dan jezelf lanceren.
Oh,
ja, dat is echt hilarisch. Dus nu ga ik in september voor het eerst naar een... Ja, ik vind het natuurlijk echt verschrikkelijk, hè? Like, mind you, maar dan gaan we dus naar een showworstel-event. Hoe hilarisch
wat
is dat?
Grappig.
Ja.
Ja.
Maar goed, wel maar, een podium, hè?
Maar dan ben je wel heel geïnteresseerd als hij daarover vertelt.
Ja, dit vind ik ook wel. Ik vind het ook leuk om het te stimuleren. Ik vraag me af hoeveel brood te verdienen is in een showworstelcarrière. Maar
je weet het niet.
Ik vind het alsnog leuk om te stimuleren.
We gaan hem volgen, Rijk. Ja. De E van Entertainment.
Oh ja.
Dus op een leuke manier...
Ja, het mag ook leuk. Dus we zeker omdat we vaak onze imposter syndrome hebben, dan denken we, oh, als het maar goed is. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je dus nog extra slides doen of nog extra wetenschappelijke uitleg. Hè, om maar niet tekort te schieten, om maar wel te denken van, zie je wel, het is wel goed genoeg. Dat gaat natuurlijk ten koste van, ten eerste, de ruimte die je hebt met de zaal. Dus wat mag daar gewoon ontstaan? Welke vragen mogen daar gewoon komen? Maar ja, je moet lef hebben om ook een grap te kunnen maken. Ja. Of gewoon die anekdote van de werkvloer te kiezen. Hè? Ja. Dadelijk denk je van, ja, maar dat heeft iedereen al meegemaakt. Nee, doe het maar. En iemand die daar echt een meester in was, ik werkte bij RTV Utrecht. En dan hadden we heel vaak terugkerende gasten. En een daarvan was Ilja Gort, die wijnmaker met die krullensnor en die alpinopet.
Ja. Hij is fantastisch.
Hij is heel, heel leuk. En hij is oud-reclameman. Dus hij snapt heel goed natuurlijk hoe hij kan spelen met dingen. En dan interviewde ik hem. En hadden we toevallig een televisiekok in de studio staan. En midden in het gesprek stond hij op en ging hij een beetje rondwarrelen, ronddwalen. Tilde hij de deksel van de pan op, ging hij een beetje snuffelen aan die soep. En in eerste instantie dacht ik natuurlijk, joh, ja, Gort, wat doe je nu? Weet je, maar uiteindelijk, hij snapte heel goed dat mensen thuis dat natuurlijk heel interessant vinden. Hé, wat doet hij nou? Daar gebeurt iets geks.
En als ik aan hem denk, jij zegt ook à la Jules Deelder van, je moet je eigen karikatuur zijn. Hij is ook een karikatuur met zijn snor en zijn alpinopet. Echt bijna.
Ja, hij snapt dus branding heel goed.
Dat.
Dat is echt zo ontzettend slim.
Maar dat doe jij ook.
En ik dank je.
Ja. Want als jij noemt die naam, dan zie ik hem gelijk voor me. Als je even brouw zegt, dan zie ik jou gelijk met al je schitterende gewaden en verschillende outfits zie ik jou gelijk voor me.
Nou, maar mijn haar is natuurlijk, ik heb rood haar met een beetje slag en felle kleuren.
Ja.
En hoe ben ik daar nou zo best wel, ik wil niet zeggen strikt, maar ik ben wel heel erg bewust van die branding. Personal branding, dat is gekomen ooit toen ik bij RTV Utrecht tegen de kapper zei, doe maar wat.
Mm.
Dat, lieve mensen, is een heel slecht idee. Want hoe ging ik toen de stoel uit als een soort geblondeerde.
Ik heb het gezien.
Annie Lennox, ja, ik was een soort cyberrobot. Nou ja, het regionieuws is een beetje gewoon de lekkerste banketstaaf van de gemeente Maarsen. Ik bedoel, het klopte helemaal niet. Hoofdredacteur werd helemaal gek toen ik zo de redactie op kon wandelen. Nou ja, daar heb ik dus echt een les van geleerd. Want ja, je haar is zoiets herkenbaars.
Ja.
En nu, weliswaar dus door schade en schande, snap ik dus heel erg de waarde van, je mag heus wel eens een keer naar de kapper, dat gaat niet om, maar de waarde, net zoals Cor met zijn kuif, hè, de waarde van personal branding.
Ja. Nou, ik vind jou bijna zoals een Madonna, weet je, elke keer opeens met die staart van jou zag die vlecht.
Oh, ja, af en toe pak ik wel eventjes uit voor een fotoshoot.
Ja, dat is leuk. Ja. Een hele andere.
Maar
andere,
jij bent ook heel herkenbaar. Hè? Je bent en heel lang, je bent heel kleurrijk, je hebt zo'n cat-eye bril. Je durft het ook nog eens te accentueren met hoge hakken. Ja. Dus mensen herkennen jou dan aan die hele feminine kleurrijke stijl. En daar deins je ook niet voor terug. Hè? Dus je bent echt een diva als je dan binnenkomt. Het is super herkenbaar. Heel leuk.
Nou, gesupport door jou natuurlijk. Nee, maar ik voel me er ook heel fijn bij. Ja, ja. Ze zeggen ook wel eens, ik heb wel eens gehoord, voor mij komt eerst een bril binnen.
Dat is niet waar.
Eerst een bril binnen. Nee. Maar dat zegt ook wat over de persoon zelf.
Hè? Nou, daar zijn we weer met een oordeel.
Ja,
hè?
Ja.
Ja. Het is natuurlijk, je moet zo'n bril wel kunnen dragen. Hè? Als een Iris Apple.
Durven dragen.
Ja, bedoel ik. Ja, maar je moet het dus, jij draagt de bril, niet andersom. Hè? Dus, en jij
waar.
Kan dat.
Dat is waar, ja. Nou, het was dan een anekdote over deze bril. Want ik ga absoluut weer terug voor mijn volgende bril over een paar jaar. Ik ging om een rode bril. Mijn eerste bril was rood. Het is een beetje bruin. En die dame, die observeerde mij. Het is een koppel wat de eigenaars zijn. En ze kwam met deze aan. Het was gewoon mijn bril. Ik wilde niet meer van mijn neus, weet je wel. Hij past gewoon. En iedereen gaf me ook complimenten over deze bril. Ik dacht,
Heel goed. Hij staat je fantastisch.
Dus dat waren de letters van regie.
Ja. En ja, als mensen het leuk vinden trouwens, kunnen mensen ook aanvragen. Dus als je mij een DM'tje stuurt, of bij LinkedIn of Insta, dan stuur ik hem even toe. Dan heb ik ook een talk erbij.
Ja. Hij is leuk. Het betekent ook, alles wat jij zegt, hè, waar regie voor staat, dat je per se niet het braafste meisje van de klas.
Oeh, wat leuk dat je dat zegt.
Moet zijn.
Nee.
En toen ik dat las, dacht ik, was jij ooit het braafste meisje
van de klas? Nee, ik was echt de klasclown. Dus de klasseclown.
Dus, en dat was zo goed dat je dat voelt zo goed dat je denkt, dat moeten anderen ook zijn?
Nee, dat hoeft niet.
Dat hoeft niet, hè?
Kijk, wat bij school gevaarlijk is, is dat wij... En als je dan even bij meisjes bekijkt, hè?
Ja.
School wordt je beloond door het huiswerk bijvoorbeeld wat je maakt.
En de stickertjes.
De stickertjes, of je leest dat hele boek, je weet de vragen goed. Oh, een 10. Ik had al een vriendinnetje, die Marienke, die zei dan... Oh, ik heb echt een 2. Oh nee, toch een 9,5. Weet je, die ken je wel, dat type. Nou, maar in de echte wereld, tussen aanhalingstekens... Ja. Kan je dus heel goed je best doen, maar niet per se iemand die dat oppikt. Soms merken mensen daar gewoon gebruik van. Ja. Of misbruik.
Ja, zeker.
Dus dan heb je andere skills nodig om... op een sympathieke manier aan de deur te knoppelen, te roffelen. Hallo, kijk eens wat ik heb gedaan. Leuk,
ja,
hè?
Ja.
En dat is dan... Ja, wij vrouwen doen dus... Meiden doen het dus beter relatief op school. Maar in de buitenwereld... Ik had altijd ook een collega die... Poeh, ik heb het zo druk. Poeh, hè, ik heb het echt zo druk. En dan dacht ik, waarmee? Wat doe jij? Maar goed, hij wist het wel goed te verkopen, snap je?
En de vrouwen zijn als het ware hard aan het werken. En die mannen die... Ja,
en alles wat ik zeg is natuurlijk een beetje zwart-wit. Hè? Dus er zijn ook andere dingen te bedenken. Maar dit zou is wel gedrag wat ik vaak heb gezien, ja.
Ja, dus niet het braafste meisje van de klas zijn. Dus niet hard werken. Wij hebben ook wat mee, hè. Van wat je zei, dat je merkt dat vrouwen niet voor jouw 3 minuten interview wilden komen. Want dan moeten we wat over onszelf gaan zeggen en vertellen over onze kwaliteit of hoe goed we zijn. Dat vinden vrouwen vaak lastiger. Dat vinden we toch wel bluffen.
Kijk, als ik nu het even heel terugredeneer, ik ben natuurlijk historicus.
Ja.
In de oudheid waren mannen en vrouwen vrijwel gelijk aan elkaar qua spierkracht. Vrouwen waren net zo sterk, die hadden ongeveer de armen van een Olympische roeier. Maar op een gegeven moment gingen wij niet meer besjes plukken en mammoeten jagen, maar ons op één plek vestigen.
Ja.
Met graan en dieren. Dus je was aan één plek gebonden. En dan komt er ineens een machtsverhaal. Wie is hier eigenlijk de baas? En daar hebben vrouwen relatief snel het onderspit gedolven. Dan had je in ieder geval dus het patriarchaat. Dus bij een huwelijk, met een huwelijk kun je eigenlijk bepalen welke familie hoort bij wie. En dan kan je ook elites onderscheiden. Want dan heb je eigenlijk controle over wie baart er een kind. Mm-hmm. Hè? Dus dan krijg je eigenlijk het ontstaan van het patriarchaat.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon duizenden jaren... Dat je als vrouw zeg maar soort bij de inboedel hoort. En dan krijg je ook nog een soort shaming eroverheen. Seksuele schaamte, et cetera. Ja. Nou, hou maar op. Maar dat zit natuurlijk toch in wezen nog een beetje... een heel klein beetje ingebakken... dat je gevaar loopt, dat je geshamed wordt. Hè? Ik gebruik ook expres dat Engelse woord. Want wij zeggen, ik schaam me. Maar in het Engels zeg je shame on you. Dus ik doe die schaamte op jou.
Ja.
Dat is het. Als je op een luchthaven voor een schap met Engelse tijdschriften gaat staan... gaat het alleen maar over hoe oud ziet de ene eruit... en wat voor lijf komt de ander uit de zee gelopen, weet je wel?
Ja.
Dus even een... ook weer... met 7 mijlslaarzen er doorheen. Maar dat zit natuurlijk gewoon een beetje in. En als jij dan op dat moment een telefoontje krijgt... zou je 3 minuten wat willen vertellen. Mm-hmm. Maar je bent bang dat je volgens je DM het volstromen... jeetje, wat ben jij lelijk zeg, met veel te dik voor dit. Nou, dan kijk je wel 2 keer uit.
Dat is ook zo. Nou, je zegt een beetje, maar ik denk dat het schokkend is... hoe sterk het in ons DNA zit.
Ja.
Ik had Ricky Collet had ik hier voor de 4e podcast. Is op een andere manier een vrouw, een transgender vrouw. En je wil niet weten wat voor shit over haar heen kwam.
Bizar.
Ja, ja. En je studie, hè? Je hebt reflecties in Shocking Pink, was jouw afstudeer.
Wauw, Sandra, je bent wel echt next level voorbereid, hè? Goedemorgen. Goedemorgen.
Ik wil niet het braafste meisje van de klas zijn. Nee, maar ik dacht, ja, dat klopt ook wel. Jij zei in een vorig gesprek, ik ben ook, hè, eerst was ik was historicus, ik ben mijn ding gaan doen. Een beetje op de achtergrond. Maar dat je dat nu weer integreert meer in wat je doet. En toen dacht ik, ja, dat Pink en jou, hoe jij je manifesteert als de flamingo, dat past dan wel. Je had toen al interesse in dat uiterlijk, in die kleding?
Nou, het onderwerp van mijn scriptie destijds, waar ik op ben afgestudeerd, was een Italiaanse modeontwerpster, een tijdgenote van Chanel, Elsa Schiaparelli. En die werkte nauw samen met surrealisten als Salvador Dalí. En dan ontwierp ze een jurk met een hele grote kreeft erop. En dan werd er gezegd dat Salvador Dalí daar op het laatst nog mayonaise overheen wilde gooien. Nee, Salvador, hou je in. Of een jurk met alsof er laadjes in zaten. Want in de werken van Dalí zit daar eigenlijk je onderbewustzijn in. Mm-hmm. En dat was fantastisch. En ik onderzocht dan, wat zeggen haar ontwerpen over de dreigende Tweede Wereldoorlog. Want iedereen voelde al dat hij eraan kwam. Maar, hè, wat... Nou, en ja, dan heel lang heeft dat eigenlijk een beetje gewoon ingestoft op de denkbeeldige zolder gelegen. Ik deed niks met die geschiedenisachtergrond.
Nee.
Nu merk ik inderdaad, geschiedenis is eigenlijk de essentie van die storytelling waar ik mensen mee help. Dus wat is jouw verhaal? Dat is natuurlijk jouw persoonlijke geschiedenis. Mm-hmm. En die kleurrijkheid inderdaad, dat onderwerp, de mode, kunst is ook inderdaad een enorme inspiratiebron. Ik zei een tijdje, be a work of art. Toen dacht ik bij mezelf, nee, be an artist. Mm. Wat kan jij creëren? En zo zie ik mijn Instagram, is ook als het ware mijn canvas van ideeën, van kleuren, van modeshoots. Daar geniet ik gewoon van.
Maar je zegt, be a piece of art. Dat ben je eigenlijk toch, als je zo...
Ja, maar toen voelde ik dat toch nog te passief.
Okay.
Be a work of art. Op zich ben ik het er wel mee eens. Maar leuker is het nog als je jezelf neer kan zetten als the artist.
Ja, grappig.
Dan pak je ook weer nog meer die regie.
Ja. Maar ik dacht, goh, wat grappig dat je toen over die scriptie, dat het ging over kleding en dat... Alles bij jou. Ik ben altijd weer benieuwd als ik foto's van jou zie. Van hoe zou ze er nou uitzien? Weet je, wat voor thematiek? Hoe ben je aangekleed en met je sieraden? Dus dat zat er toen al in.
Ja, het zat, zeker. Ja. Ja, het zat er. Ze had een grote voorliefde. Ja.
Want als we terug gaan naar dat meisje van 7, was je ook bezig met kleding en met sieraden en met...
Nou, ik was iemand die dus heel makkelijk contact maakte. Dus ik zei, kijk, we zitten hier in Rotterdam. Ik woonde eigenlijk op steenworp afstand als meisje, vlakbij het Maritiem Museum. En dan riep ik al de hele dag door, hallo, hoe heet jij? Hallo, hoe heet jij? En dan zeiden mensen soms van, nou, vandaag heb ik even geen zin om te praten. Of je weet al toch hoe ik heet. Hoezo niet? Weet je, want dan echt gewoon de hele dag door. Dus die behoefte om te uit het podium... zingen, bandjes opnemen, interviews doen. Dan was ik dan en zelf de schrijfster van mijn lievelingsboek en de interviewer. Dan kletste ik hele bandjes vol. Ja, het zat er dan toch wel in. Ja.
Ja.
En vanaf mijn 16e hier bij de lokale radio, bij Stadsradio Rotterdam.
Leuk.
Het centrum van gezelligheid.
En wat vond je daar dan? Want was het op een andere manier je podium pakken?
Ja, maar voor mij is het podium pakken eigenlijk hetzelfde. Ja. Of ik nou op tv ben... Nou ja, kijk, op tv bleek dus... Dan ben je toch een beetje meer de huls van andermans verhalen. Maar in wezen is het dezelfde energie.
Ja.
Dus of ik nu bij jou in een podcast zit of een training geef, is voor mij in wezen een beetje hetzelfde.
Ja, grappig.
Ja.
Ja. En ik had nog een naam van iemand die... Ik wist er niet meer uit mijn hoofd. Ik moet even zoeken.
Ras Rastelli.
Nee.
Zo noemen mannen altijd.
Jules Terlinge.
Oh, Jules Terlinge.
Oh, wat heeft hij voor jou betekend?
Nou, Jules Terlinge is de regisseur van mijn middelbare school hier in Rotterdam, het Erasmiaans. En Jules zei op mijn 15e, Eva, jij gaat de muziek- en declamatieavond aan elkaar praten. De muziekavond met stukjes en humor. Ja, feestjurk aan, huppatee. Het was eigenlijk niet eens een vraag, het was meer gewoon een... Een order. Daar ging ik. Het podium op.
En vond je dat eng?
Vond ik ook eng, ja. Ik was wel zenuwachtig. Maar het was absoluut niet dat ik dat niet zou doen. Het voelde heel natuurlijk.
Ja.
Maar ik was wel zenuwachtig. En ik maakte die avond ook best wel wat rare versprekingen of faux pas. Maar het maakte eigenlijk niet uit. Ik herinner me inderdaad wel dat gevoel dat ik daar stond. En zo uitkeek over die hele aula. En wel dacht van, wauw. Dit is wel heel vet.
Ja?
Ja.
Daar leer je van, hè?
Daar leer je mee. Maar als je dus op je 15 als iemand dan al zo in jou gelooft. Hoe bizar.
Dat was het, hè? Die man geloofde in jou. En dat bracht hij blijkbaar heel goed over. Hè? Want iemand hoeft dat niet te zeggen. Maar het feit dat hij zegt, jij gaat dat doen. Daar voelde jij heel erg gesteund.
Ja, maar dus dat is natuurlijk zo ontzettend bijzonder. Misschien had iemand gezegd, ik neem je mee naar een rechtszaak. Of zo, hè? Dan ben je ineens, heb je een heilig vuur voor
Dat kan. Maar hij zag dit in jou.
Hij zag dit in mij, ja. En dat is gewoon echt heel bijzonder dat je dat vertrouwen krijgt. En vanaf daar mocht ik het dan tot aan de eindexamenklas elk jaar doen. Ik deed toneel, ik deed radio erbij. En toen in mijn studententijd, bandjes aan elkaar praten. Dus ik heb echt al heel jong de kans gekregen om vlieguren te maken. Ja. Ook de mooiste kleurplaat van de wijk Zuilen in Utrecht. Ja? Als je daar begint, dat is wel, helpt wel om later meters te maken voor het Echi.
Ja. Ik realiseer me dat ik wel eens op heb getreden in de zesde klas van de lagere school. Ik heb heel veel dingen gedaan, maar ik, ik, Ja, ik zet ook op het podium bij Empower Women, dat is ook al waar. Maar dat ik dan een modeshow organiseerde en ik zat er zelf ook in. En op een gegeven moment dacht ik, oh, shoot, nu ben ik dus. Dat ik alles liet vallen. Ik zei, oh, wacht even, ik ga me even omkleden en dan kom ik zo. Dus je leert daar wel van om te organiseren.
Maar zie je, dus zat het bij jou er ook al in?
Het zat er een beetje in, hè? Ja, klopt.
En dat is ook leuk als je dus kijkt naar persoonlijke geschiedenis. Zijn dit weer leuke manieren om of aan content te komen of weer terug te gaan naar de kern van goh, wat vond ik nou echt leuk? Wat vond ik nou echt belangrijk? Ja. Wat zat er vroeger al in? Wat ik nu doe? Hoe zou je weer naar die jongere jij terug kunnen? Dat is ook heel interessant.
Ja, dat is waar. Nou ja, net zoals jij terugging naar de historica.
Ja.
Want jij zegt, jouw geschiedenis is de sleutel tot jouw unieke profilering.
Ja, dus alles wat ik jou vertel is eigenlijk geschiedenis. Want alles heb ik ooit meegemaakt en heb ik daar lessen uitgetrokken. Van het moederschap tot het ondernemerschap, tot op je 15e voor de leeuwen geworpen worden. Dus dat is natuurlijk mijn geschiedenis waar ik nu dat verhaal van maak. Maar ik maak het nu nog letterlijker dat ik nu ook naar Rome ga met klanten. En dat we daar in een antieke arena ons verhaal vertellen. Ik bedoel, hoe bijzonder is dat,
ja,
toch?
Ja. En denk je dat mensen dat vaak vergeten dan, die stukjes van je historie? Dat je, want ik maak wel eens die metafoor die bestaat met een bus, hè? Je zit aan het stuur, maar er zit een hoop stukjes van jou zitten achterin de bus, misschien in de kofferbak, dat ze soms stukjes wegstoppen.
Ja, dat is 100% waar. Dus bij sommige dingen wil je liever niet naartoe. Maar bij andere dingen is het eigenlijk verstopt in een soort brei. Ja. Dat mensen soms zeggen, ja, dat was eigenlijk niet echt één moment. Ik had een klant die begon als redacteur bij een regiokrantje. En daar was eigenlijk iemand met hele pintere ideeën. Maar dat werd helemaal niet gezien. Er waren gewoon grijze geitenbreiers die waren de baas. En zij zei, ja, en nu is ze dan marketingmanager van een heel groot bedrijf in marketing en communicatie. Dus hoe is dat gegaan? En zegt ze, ja, dat is niet eigenlijk één moment.
Mm-hmm.
Nou, mooi dat we er natuurlijk wel één moment van hebben gemaakt en hebben gevonden. Want wat bleek, zij nodigde een keer iemand uit en die persoon zei, kan jij dat niet voor mij gewoon uitzoeken? Hè? Gewoon als advies. Ik hoef het nog niet te hebben. En zij dacht, yes, ik heb gewoon nu een keer in dienst verkocht zonder dat ik allemaal dingen hoef te drukken. Ik heb gewoon advies verkocht. Dit is een sleutel. Maar haar oudere collega die zei, wat zijn dat voor dure broodjes die jij bestelt? Weet je wel? Dus die zag dat helemaal niet. En dat hebben we juist gepakt als moment waarin zij dus al dat inzicht had van, hé, wij zijn eigenlijk meer dan gewoon een drukkerij. Wij kunnen een adviesbureau worden. Dus zo, mensen zien zelf niet waar dat ene moment hem in zit.
Nee. Dus moet je ook mensen hebben, misschien soms, die dat zien in jou. Of
ja, dus ik help met die momenten weer naar boven halen. En ook, hoe vertel je dat dan? Met wat voor technieken doe je dat?
Want wat komen mensen dan bij je? Of voornamelijk vrouwen, hè?
Ja, maar ik heb ook mannen die ik ook begeleid. Ook één op één bijvoorbeeld, ja. Maar in de groepjes zijn vaak vrouwen, ja.
En wat komen ze bij je halen?
Eigenlijk is de essentie, hoe kan ik meer de ambassadeur zijn van mijn eigen bedrijf? Dus hoe kan ik met meer zelfvertrouwen een onderscheidend verhaal vertellen, want er zijn wel meer coaches, dus wie ben ik nou eigenlijk? Wat maakt mij anders dan de rest?
Ja.
En het inzicht hebben in jouw verhaal en dat verleden, geef je dat? Oh, ik heb eigenlijk hele bijzondere dingen meegemaakt.
Ja.
Dat geeft een unieke saus en geeft dus ook richting. Dus dat zoeken ze. En ook mensen die niet per se ondernemer zijn, maar in loondienst. Ja, misschien word je wel een beetje over het hoofd gezien. Hè? Komen er allemaal mensen inderdaad met die grote mond en jij zit er al jaren fantastisch werk te leveren, maar het valt niet echt op. Ja.
Dat vind ik wel mooi wat je zegt, want ze vragen aan ons welke vrouwen komen op jullie events. En dat zijn zeker allemaal ondernemers. Nee, dat zijn ook mensen in loondienst. Want jij zegt de regie pakken, je podium pakken. Je regie pakken voor mij is een beetje hetzelfde. Je podium pakken kan je altijd, dat doe je eigenlijk altijd.
Ja.
Doen wij nu ook. En of je nou in loondienst bent, of je eigen ondernemer bent, of dadelijk een vergadering hebt, of bij je collega's bent, je pakt altijd je podium.
Ja, en ook als jij een groepje medewerkers moet meekrijgen, die allemaal met hun armen over elkaar zit. Van, dat hebben we al eens een keer geprobeerd, dat werkt niet. Hè?
Ja.
Als dat het, dan heb je dus ook iets meer power nodig, en enthousiasme, en die storytelling, verbinding om mensen mee te krijgen.
Denk je niet dat bottom line bij die vrouw is, dat zit ik nu even te bedenken, dat ze niet genoeg van zichzelf houden? Want je podium pakken is jezelf eigenlijk op de eerste plaats zetten. Op...
Ja, ik denk dus dat die dingen echt naast elkaar kunnen bestaan. Want natuurlijk ben ik ook nog wel eens onzeker, weet je wel?
Ja.
En iedereen. Dus het is, ja, ik natuurlijk wel al trots zijn op wat er is, op alles. Hè, alles is er al. Als je dus gaat kijken naar die persoonlijke geschiedenis, wat heb je allemaal al wel niet gedaan, meegemaakt, overwonnen? Wie heb je al niet geïnspireerd? Ja, ik denk vooral een beetje trots zou misschien al helpen. Liefde. Ik wil in ieder geval dat je hier al mee begint, voordat je je al helemaal van jezelf houdt en denkt van nu ben ik er klaar voor. Want dat is natuurlijk nooit zo.
Je bent er nooit klaar voor?
Nou ja, er is altijd wel iets op te merken. Hè, er is altijd of je kleding wel zou niet goed zijn, of je boodschap weer op. Ja, ik heb nog mijn studeerkamer niet opgeruimd, dus ik kan geen filmpjes maken. Ja, nee, mijn website is nog niet af. Dus ik kan nog niet puntje. Hè. Dus er is altijd iets wat niet goed genoeg is. Maar je krijgt die liefde, komt ook, en die trots met name, als je ook gewoon bezig bent.
Je moet het gewoon doen, is dat het?
Ja, en ik weet dat dat natuurlijk echt een enorme dooddoener is. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Ik herinner me nog mijn eerste vlog. Nou, ik had gewoon een hele oude iPhone 4. Ik had geen microfoontje. Het licht was ook best wel schemerdonker. En ik ging een verhaal vertellen. Dat had ik dan ook gegoogeld of zo over de power poses. Weet je wel, zo, dat je zo moet staan. Dus inhoudelijk en gewoon vorm en inhoud, ze sloeg eigenlijk nergens op. Ik weet wel dat ik tijdens dat ik dat aan het opnemen was, ik struikelde over een of ander babyspeeltje van mijn zoontje. En in eerste dacht ik, no, weer opnieuw beginnen. Maar toen had ik een soort tegenwoordigheid van geest dat ik dacht, hé, het is eigenlijk best grappig. Juist dat erin houden. En dat is wel, als ik er nu naar terugkijk, dan zie ik natuurlijk alles wat eraan rammelt. Maar ik ben er ook trots op, omdat ik zonder dat filmpje ook niet verder was gekomen.
En moeders willen zich heel erg daarin herkennen, of ouders.
Ja, ja. Ja. En dat, maar los daarvan ging het eigenlijk meer ook om de zelfspot, dat je niet die perfecte persoon hoeft te zijn. Dat wil je juist niet. Eigenlijk hoeft het juist niet perfect.
Ja, je wilt juist je kwetsbaarheden delen. Hè? Ik denk als rolmodel wil jij toch leren dat jij ook tegen dingen aanloopt, dat niet altijd
letterlijk
perfect gaat.
In dit geval.
Ja. Ja,
ja. Ja, en kwetsbaarheden, maar ook eigenaardigheden of grappige dingen.
Ja, en over die karikaturen, want ik haalde Jules Deelde net even aan. Ja, op een gegeven moment had je zo'n periode, Jules Deelde was overleden en daar heb jij over hem een post gemaakt, hè?
Ja, ik had een event, een eigen seminar, de impactversneller, en toen heb ik Jules Deelde als inspiratiebron gebruikt. Ja. En ben ik zeg maar opgekomen als een soort versie, mijn versie van Jules Deelde, met ook het motto, dat je teweeg brengt is belangrijker dan wat je teweeg brengt. Ja. Ja, hij is dus een inspiratiebron. Ik heb onder het mom gewoon een icoon. Mm-hmm. Juist door heel erg jezelf te zijn, ben je juist een archetype geworden.
Want hij was ook heel erg. Hij was een Rotterdammer, hè?
Ja, heel erg.
Puur sang. Hij was ook heel erg zichzelf. En daardoor, dus helemaal. Ik denk als er iemand zen was, was hij dat. Helemaal tevreden met zichzelf. Ik weet niet per se gelukkig, maar wel heel erg. Ja.
Nou ja, ik bedoel, hij is dus eigenlijk, authentiek. Natuurlijk is hij dichter, maar hij was vooral een jazzfanaat. Dus ook in zijn gedichten heb je dat tempo en die gehaastigheid, gejaagdheid. En ook bijvoorbeeld het feit dat hij zo altijd verslaafd is geweest, maar dat hij daar wel open over is. Dat is natuurlijk best wel bijzonder. Ja. En ik ben geen pleitbezorger daar per se van. Maar het is wel heel opmerkelijk dat mensen hem helemaal hebben omarmd,
ja.
Terwijl hij zo erg zichzelf was. Ja. En dus ook in zijn eigenaardigheden en zijn uiterlijk.
En je zegt, we zouden eigenlijk allemaal zo moeten zijn. Allemaal. Hij laat mij zien hoe je door een karikatuur te zijn juist extreem jezelf bent.
Ja, dus dat is wel een beetje wat ik ook zelf dan laat zien. Hè, bijvoorbeeld in die personal branding. Hè, van wat zijn nou dingen die juist heel erg jou zijn?
Ja.
En waarom is dat zo? Hè? Want ik had pas iemand die was dan helemaal Ibiza-stijl. Ja, dat is echt mijn ding. En toen bleek dat ze nooit op Ibiza was geweest. Toen dacht ik, ja, dat is wel interessant. Mm-hmm. Hoe zou je dan die stijl op zijn minst kunnen noemen dat het wel meer van jou wordt?
Ja.
Dus, of dat bohemien of hippie. En waarom zou dat bij jou passen? Dus het is leuker als het een laagje dieper gaat dan alleen maar op het uiterlijke niveau. Waarom past het bij jou, bij jouw persoonlijkheid?
En dat is weer dat verhaal, hè?
En dat is ook weer de geschiedenis,
niet wat je doet, maar waarom doe je dat?
Ja.
En dat is dat verhaal. Ik moest wel nadenken dat je zei, wees niet een struisvogel, maar wees een flamingo. Ik heb twee vriendinnen en de ene is absoluut een flamingo en de andere is een struisvogel. Even heel gechargeerd. En de flamingo vriendin, die gaf een rode jurk aan de struisvogel vriendin. En die werd er doodongelukkig van. Dus die zegt, maar ja, ik heb hem teruggegeven. Dus het past niet bij iedereen. Natuurlijk niet iedereen wilt. Maar ja, misschien bedoel je,
nou, ik ben wel iets,
een flamingo.
Ik ben wel iets milder geworden.
Met die uitspraak? Kijk,
ja, waarom zeg je zoiets? Dat is natuurlijk omdat ik zelf ook een struisvogel ben. Hè? Mm. Dus dat vertel ik dan over dat imposter syndrome. Er zijn natuurlijk ook momenten dat ik onder mijn dekbed lig. En dan heb ik ja gezegd op een opdracht. En daarna denk ik, ik ga een van mijn beste vrienden trouwen. Even, wil jij het huwelijk voltrekken? Ja, leuk, wauw, bijzonder. En daarna, oh my god, nee, wat spannend. Ik zou dat echt niet willen verpesten. Weet je, dan komen er ook apen op mijn schouder.
Uh-huh.
Ja, dus ik denk dat dat heel, alsnog heel vaak voorkomt eigenlijk bij mensen.
Maar sommige, wat ik wilde zeggen, sommige mensen willen niet.
Nou ja, ik wilde dus maar zeggen, het hoort er dus ook bij mij. Mag ik die innerlijke struisvogel ook iets meer koesteren en liefdevol naartoe zijn? Niet helemaal uitbannen van, nee, dat mag er niet zijn. Je mag alleen maar flamboyant naar buiten treden. Zo. Dus het is meer en. En die mevrouw met de rode jurk, misschien is nu de rode jurk nog iets te heftig. Maar het is wel heel interessant. Hij mag daar misschien wel iets meer een vleugje flamingo. En wat zou dat dan voor haar kunnen zijn? Zou dat al een keer lippenstift zijn of een tasje? Ja. Gewoon puur om het eventjes te voelen. Hoe zou het zijn als ik iets meer de aandacht trek? En waarom is dat nu spannend?
Zit jij soms in je grijze joggingpak op de bank?
Ja, die is dan groene bantenprint. Maar ik reken hem in het saaiere spectrum. Ja.
Maar dat je soms zo'n behoefte hebt omdat je juist zo.
Dus in de zomer ben ik bijvoorbeeld niet online. Dus het heeft niet altijd met kleding te maken. Hè. Dat is even een makkelijke metafoor.
Mm-hmm.
Zij zou ook misschien een keer de hand kunnen opsteken in een vergadering waar het 30 mensen zitten of zo. Iets ongemakkelijks. Voor mij. Ik ben nu in deze zomer bijvoorbeeld ook niet heel veel zichtbaar. Nee. Dan laat ik de socials ook even voor wat het is. En dan is het ook wel weer soms moeilijk en ongemakkelijk om er weer in te komen.
Ja? Waarom is dat moeilijk of ongemakkelijk?
Nou, dan denk je ook van, ja god, ik zit hier nou op het terrasje. Ja, dat is, wat maakt dat nou uit? He? Dus, maar nu ben ik bijvoorbeeld bij jullie, de podcast. En dat is dan weer echt zakelijk relevante content.
Ja.
En dan heb ik er weer veel plezier in om daar een reeksje verhalen van te maken op bijvoorbeeld Instagram.
Ja, gaaf. En je. Die karikatuur, en dat vond ik zo'n mooi onderwerp. En die Jules Deel was een prachtige man. Het gaat over extreem jezelf zijn, je eigen eigenschappen uitvergroten. Gebaseerd op de kwetsbare kern. Wat is jouw kwetsbare kern?
Nou, ik denk uiteindelijk dat waarom doe ik dit werk wat ik doe?
Ja.
Natuurlijk zat daar ook ooit een meisje die heel graag bijvoorbeeld door haar vader gezien wilde worden. Dus voor mij als kind was mijn hoogste doel om mijn vader aan het lachen te maken. Want dan had je niet alleen zijn aandacht, dan had je zeg maar een soort van bonusreactie. Dus was iemand die gewoon uit het werk kwam, krant zat te lezen, en ik dan ervoor, papa, kijk. Dus uiteindelijk komen dat soort dingen ook voort een beetje uit die persoonlijke geschiedenis. Hè? Dus je bent dat meisje dat heel graag gezien wil worden. En bij de een, die krijgt misschien een echte struisvogelreactie erop. Hè? En, of ook ben misschien niet waard om gezien te worden.
Ja.
En ik kreeg helemaal van de weeromstuit een soort, hallo, hier ben ik, zie je mij wel? En nu kan ik daar weer in die zin op reflecteren, dat ik dus misschien in die RTV Utrecht tijd nog heel erg bezig was om een plekje te veroveren. Heel erg nog vanuit de energie, zie jij mij wel?
Ja.
Zie jij mij wel? Als dagvoorzitter ga je heel gauw die andere kant op. Kijk maar vooral naar hem. Kijk maar vooral naar hem. En nu kan ik ook meer zeggen, ik zie jou. Dus probeer ik een energie te vinden die eigenlijk daartussen zit. Ik ben niet van de school, het draait niet om mij. Dan denk ik, nee, dan moet je ophouden. Het draait ook om jou, tuurlijk.
Dus het lijkt een soort rust op te zitten op wat je omschrijft. Ja. Van, jij weet nu wie je bent en waar je vandaan komt. Het klinkt dan zo zwaar, maar nu is daar een rust, een acceptatie en nu kan je gedoseerd ook anderen daarin begeleiden.
Ja, ik denk dat die energie ook fijner is om naar te kijken dan naar iemand die heel druk bezig is met, hallo, hoe zie je mij wel? Dat is natuurlijk heel vermoeiend. En ik ben ook nog niet af, hè? Dus wie weet waar we naartoe gaan.
Ja.
Dat geldt voor iedereen, maar dit is wel, ja, dus de kwetsbare kern is natuurlijk iemand die misschien bang is om niet gezien te worden.
Ja, ja. Nou, dat heeft ook iets heel moois, vind ik.
Ja, en ik denk dat wel meer mensen dat misschien herkennen.
Ja. Als we nou hier over een jaar zitten, wat heb je dan allemaal?
Ja, ik hoop een nieuw boek.
Een nieuw boek?
Ja, dat zou wel echt heel leuk zijn. Ik ben alweer een beetje voorzichtig de spiertjes aan het opwarmen.
Kijk.
Ja.
Dus dan komt er ook weer een lancering?
dan komt er zeker een lancering. Dan wie zit er dan in de zaal? Jawel.
Nou, ik denk die Kuifmans.
Ja, Kuifmans en de Zwaan. Ja, Kuifmans en de Zwaan. Ja.
Oh, leuk. Ja. En we hebben nu over veel dingen gehad. Ik heb niet alles gevraagd wat ik je wilde vragen, maar zo gaat dat. Nu zit er een hoop mannen en vrouwen. Vrouwen en mannen, moet ik misschien zeggen, te luisteren en te kijken. Wat zou je hun mee willen geven?
Niet iedereen zit op jou te wachten. Maar sommigen zitten om jou te springen. En daar doe je het voor.
Die had ik ook opgeschreven, die is heel mooi. Ja. Niet iedereen zit op jou te wachten, maar sommigen zitten om jou te springen. En daar doe je het voor.
Ja.
Ja. Dus het is helemaal niet... Dus eigenlijk is het niet belangrijk de mensen die jou niet zien, maar het gaat om de mensen die jou wel zien.
Ja.
Die jou wel
dus het is heel, dat is denk ik heel geruststellend. Van, ja, deel het. Er zijn inderdaad mensen die echt niet op jou zitten te wachten. Nou, zo. Laat dat maar even binnenkomen. Ja. Nou en? Maar er zijn mensen die om jou zitten te springen. Die hadden net even nodig wat jij te zeggen had.
Ja, mooi. Nou, ik denk dat is... ik kan geen mooie einde bedenken dan deze. Die houden we in. Dank je wel even.
Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan.